Ik lees even vanaf vers 12 tot vers 18. We zijn al een eindje gekomen. Ik, prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat men doet onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God aan de mensheid en de zonen van Adam gegeven om zich daarin af te tobben. En ik zag al de daden aan die onder de zon geschieden. En zie, het was al ijdelheid en najagen van wind. Een goede vertaling van het nieuwe vertaling. Kwelling van geest kan ook. De woorden die zijn daar ruim in. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden. Ik kom er zo nog wel even op terug. En dat wat ontbreekt kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart en zei, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te kennen, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling van geest is. Najagen van wind. Want in veel wijsheid is veel verdriet, en degene die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart. Dat is aan wat collega's proberen duidelijk te maken dat dat ergens staat, maar die begrepen dat niet helemaal. Het boek Prediker, in ieder geval samengesteld door Salomo, hij die koning was over Israël, over heel Israël en Jeruzalem, vers 12. Hè. Wat deed hij? Die begaf zijn hart, of die gaf zijn hart erover aan over om met wijsheid te onderzoeken en met wijsheid na te speuren, dus nog dieper achter de dingen te komen, wat men zoal doet onder de hemel, dus op aarde. Deze moeilijke bezigheid heeft God aan de mensheid, kinderen van mensen staat hier, maar het is eigenlijk zonen van Adam, betekent dus dat zijn diegenen die na de zondeval geboren zijn, verwekt zijn, dus de mensheid, gegeven om zich daarin of daarmee af te tobben. Deze moeilijke, vermoeiende bezigheid, wat is dat? Wat men doet, wat men zoal doet, dat is de vermoeiende bezigheid, heeft God aan de mensen gegeven om zich daarmee af te tobben. En ik zag al de daden, de werken aan, die onder de zon geschieden, waar men zich dus druk mee maakt, staat er dan. En zie, het was allemaal ijdelheid, leegheid, zinloosheid en kwelling van geest, oftewel, het kan ook zijn, het najagen van wind. Datzelfde, dat najagen van wind, ik heb dat nog eens even wat meer opgezocht, en dat vind je ook wel ergens anders, namelijk in Hosea, laat hem even naartoe. Najagen van wind. Nee, ergens achterin, Hosea 12 of zo, daar die buurtje. Ja, Hosea 12 vers 2. Hosea 12, vers 2. Daar staat Efraïm, 10 stammen, betekent dat, wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na, die term. Jaagt na, dan hebben ze hetzelfde principe, dezelfde term, dan hebben ze dat wel zo vertaald. En jaagt de oostenwind achterna, betekent eigenlijk. Dat wil zeggen dat men zich dus verschrikkelijk druk bezighoudt met de geest vanuit het oosten. Nu moet ik zeggen dat niet Efraïm dat alleen doet, maar er heel veel meer zijn die geest vanuit het oosten najagen. Maar goed, dat najagen van wind wil dus zoveel zeggen als dat het een zinloze bezigheid is. Want A, kun je niet weten waar het vandaan komt, waar het heen gaat. En dus betekent vervolgens dat je dat ook helemaal niet kunt pakken. Je hebt er helemaal geen grip op. Op geen enkele manier. Dus het is op zich genomen een prachtige omschrijving voor zinloze bezigheid. Op zijn minst. Nou goed. Die werken die onder de hemel geschieden, dat wil zeggen, die moeilijke bezigheid die God heeft gegeven in prediken. Dat is dus ijdelheid en het najagen van wind. Met andere woorden, het heeft dus helemaal geen zin om dat verder te doen. Dan komt hier vers 15. Het kromme, dat wat gekromd is, krom gemaakt is, kan niet recht gemaakt worden. En wat ontbreekt, kan niet worden meegerekend. Daar kan niet mee worden gerekend, zeg maar. Tellen, zo je wilt. Maar het ook. Er wordt ook een. Ik weet niet of je die uitdrukking kent van een schare die niemand tellen kan. Dat woord wat ervoor gebruikt wordt, dat kan minstens zo vaak gebruikt worden in de zin een schare waar niemand mee gerekend had. Dan is die schare aanmerkelijk kleiner. Dat kan ook haast niet anders, gezien het feit dat in de Bijbel staat dat de weg die smal en weinigen zijn het die niet weg vinden. En dus vervolgens er ook opgaan. Dus de schare die wezenlijk achter de Heer Jezus aangaat en die hem volgt. En ook zijn leven werkelijk wil ontvangen. En ook vanuit het ontvangen leven. Dat zijn er niet zoveel als men wel veronderstelt. En waarom niet? Nou ja, omdat het jezelf van alles kost. En als het jezelf van alles kost, dan zijn er heel veel mensen die op een gegeven moment, net zoals de Joden, die na een tijd lang discipelschap zeiden, nu is de toespraak een beetje te hard, nu moet ik maar bekijken, en ze draaien zich terug en gaan weer naar huis. Dus ook dat komt voor. Nou, hier staat dus, het kromme kan niet rechtgemaakt worden, en wat ontbreekt kan niet worden meegerekend. Daar kun je dus niet mee, daar kun je dus niks mee, want het is er niet. En als je daar nou eens naast legt, dan ga je heel anders tegenaan kijken. Hoofdstuk 7, vers 13. Prediker 7, vers 13. Let goed op, aanmerk staat hier, let goed op het werk Gods. Want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Hier staat dus precies andersom. Het kromme kan dus niet rechtgemaakt worden. Nou, dat is nogal wat. We dachten dat God alles recht maakt. Nou, hij kan pas alles recht maken als het dus eerst krom is. Kun je dat zo snel volgen? Jawel. Maar een mens kan dat niet. Wat dus krom is, wat dus afgebogen is, wat dus niet recht is in Gods ogen, kan een mens ook niet recht maken. En dus betekent dat hier ja, eigenlijk nogal wat staat. Wat is dan krom? Wat is dan gebogen? Nou, dat is eigenlijk alles wat niet in Gods ogen recht is. En hij heeft het zelf, hij heeft dus een werk gedaan, namelijk zaken krom maken in deze wereld. Dat betekent dus dat het gevolg van de zondeval is dat God niet anders kon, ook niet anders deed overigens, dan vanaf dat moment de mens niet meer het zicht geven op hem. Niet meer vanuit de oorsprong, seconde, waar de Heer eerst in de Hof van Eden gewoon wandelde, rondliep en met Adam sprak enzovoort. En verdween hij na verloop van tijd, nog niet direct, maar 120 jaar voor de zondvloed verdween hij. En de enige die in die Hof van Eden nog wel gekomen is, maar vervolgens ook niet meer geleefd heeft daarna, die wandelde ook met God. En die was niet meer, want God had hem weggenomen, namelijk Henoch. En voor de rest is het vervolgens zo dat alles in deze wereld krom is. Wat is nu krom? Dat voldoet niet meer aan de eisen van God. Dat is het gevolg van de zondeval. Dat heeft alles te maken, niet alleen met de mens, maar ook met de hele dierenwereld, met de hele schepping als zodanig. Alles verdwijnt weer. Alles is niet zo zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Het kromme, zou je in de ogen van ons mensen, of in de ogen van God, het ook zit om mensen kunnen zien in de zin van de zonde. Er omheen draaien, kromme. Dingen niet zo zeggen zoals ze eigenlijk zijn, om wat voor reden dan ook. Zaken die je graag zou willen veranderen, maar die kunnen niet veranderen. Er zijn omstandigheden, situaties bij mensen, die, waar dan heel veel instanties voor zijn om het dan te verbeteren. Om iemand die een kromme weg is gegaan, om die in wat voor zin dan ook weer zo via allerlei praktijken te maken dat hij weer functioneren kan. Nou, uiteindelijk kan wat om is, kan gewoon niet rechtgemaakt worden. Wat verkeerd staat voor God, kan door een mens op wat voor manier die ook werkt, hoe goed die ook leeft, kun je nooit recht krijgen. Daar heeft God ook voor gezorgd. Waarom? Als je namelijk altijd maar weer aanloopt tegen wat krom is, wat niet loopt, wat niet werkelijk functioneert, dan ga je twijfelen aan jezelf. Althans, medegeen doet dat. En als je aan jezelf gaat twijfelen, dan is de mogelijkheid daar, voor wie het ook is, dat je zich op een gegeven moment afvraagt van hoe kan het nou dat dat altijd maar bij mij zo is. Je hebt ook mensen die gewoon zeggen van ik doe dit en klaar enzovoort. Maar recht maken kunnen ze niet. Je zult dan, als het toch al krom is, zul je met een bocht omheen moeten lopen om in ieder geval het idee te geven dat je het redelijk kunt redden. Maar veranderen van zaken niet. Een heel aardig voorbeeld staat toevallig in Prediker, hoofdstuk 12. Daar zijn we nog niet helemaal aan toe. Maar daar wordt de ouderdom op een zeer prachtige wijze beschreven. Ja, het is maar waar je wacht. Ja. Nou ja. Ik wil niet zo naar mijn grijze haren te kijken. Maar goed. Vers 1 even. Ik ga even naar vers 3. Maar gedenk uw schepper in uw dagen van uw jongelingschap. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen. Waarvan je zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Die heb ik maar liever niet. En dan bedoelt de heer nog wel wat anders dan alleen maar dat je van 65 naar 67 gaat met je pensioen. Dat is nog wel iets meer in vast. Namelijk, voordat de zon en het licht, dat zijn je ogen, en de maan en de sterren, de horen, verduisterd worden en de wolken terugkomen naar de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven, de handen, en de sterke mannen zichzelf zullen krommen, beter gekromd zullen worden. Daar heb je hetzelfde, die sterke mannen zijn de benen. De rest laat ik even, want anders dan hebben we dat ook allemaal weer gehad. Dus. Maar hier staat dus ook sterke mannen. Het betekent dus ook dat er een tijd komt dat alles niet meer zo recht is als je dat wel zou willen. En dan, daar kun je niks aan doen. Er zijn zoveel dingen die niet recht zijn en die je recht zou willen maken. En dan ben je met één bezig en dan krijg je een conclusie en een situatie die daar weer uit voortkomt. Waar je dan ook weer achteraan hoort. Daar word je tamelijk vermoeiend van. En deze schepping ligt onder de macht van de zonde. Niet in de directe sfeer van gehoorzaamheid aan God. En dus is het niet recht. Dus is het krom. En dat is het gevolg van het werk wat God gedaan heeft. Hij heeft namelijk weliswaar de mensheid een belofte gegeven van verlossing. Maar het betekent wel dat, dat wat deze oude schepping betreft, deze wereld betreft, de zaken er absoluut niet recht voor staan in geen enkel opzicht. Wat een mens ook kan beweren, het verandert er toch niet van. Dus dat is het rechte wat niet gemaakt kan worden. Wat krom is, kun je niet recht maken. En vervolgens, zegt vers 15 van Prediker 1. En wat ontbreekt, wat er dus niet is. Ja. Als iets krom is, dus onder de zonde, dan mis je wat. Wat mis ik? Allen hebben gezondigd, zegt Paulus in Romeinen. En zij missen, zij durven, zij missen de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid Gods. Zo, dat is wel heel goed. De heerlijkheid Gods wil zoveel zeggen als de nabijheid van God, van het leven van God en daarmee ook het rechte. En als alles onder de zonde is, als alles dus eigenlijk alleen maar zit onder de, nou ja, eigenlijk onder het kromme, betekent dus ook dat de heerlijkheid Gods ontbreekt. Dat dus ook de vervulling van het leven van de mens in diepste wezen ontbreekt. Je hebt altijd weer momenten dat je een narigheid weer kunt oplossen door een situatie, dan gaat het weer even en dan komt er weer iets nieuws enzovoort. Dus de mens mist de heerlijkheid Gods. Oké, er is een andere boodschap, maar hij wordt door Jezus Christus gerechtvaardigd. Maar dat is hier het verhaal nog niet. Ik heb wel altijd de neiging bij het boek Prediker om ook even de weg van de gelovigen ernaast te zetten. Om te voorkomen dat je denkt, van, is ons leven dan nou helemaal zo? Ik hoop van niet, maar de Prediker zegt duidelijk, er is op zich in de situatie van deze wereld geen doel. Het doel namelijk moet God zijn, en zolang God niet het doel is, is er geen doel. En moet de mens dus leven voor de momenten zelf. Nou, dat gebeurt dan ook heel veel. Goed, dus dat wat ontbreekt kan niet worden meegerekend. Dat wil zeggen, daar kun je ook niet mee rekenen. Je kunt dus ook niet rekenen met het feit dat je dus bij God hoort en heerlijkheid van God kent enzovoort. Dus, vers 16. Ik sprak met mijn hart en zei, met mijn hart, het woord hart, dat kun je zo straks zien, dat is wel een grappig woord. Dat is het Hebreeuwse woord leven. En wij noemen dat lef. Heb het levers, heb het hartes. Dus als je zegt heb het levers, dan ben je aan het Hebreeuws praten. Dus dan weet u dat ook weer. Net zoals Salomo, hè? Met Salomo is het Hebreeuwse woord shalom. En wie die vrede werkelijk kent, die hoeft niet meer zo hard te lopen in de wereld. Dus die wordt vanzelf slom. Dus dan weet je dat ook, ja. Zo is het. Ik krijg wel een beetje een lekkende pen hier. Moeten we even zien of we dat dan kunnen doen. Ja, dan hebben we het volgende gevonden.
Moet ik niet doen?
Ik heb al een knoeidoekje. Oh. Is nu al. Zo. Bij de volgende keer dan aanbehoren. Goed, dus dat is shalom en sloom. Komt inderdaad van nu. Die haast zich niet meer. Gelovigen die haasten zich niet. Toch? Ik sprak met mijn hart en ik zei. Zie, ik heb wijsheid vergroot, staat hier dan. Ik denk dat de wijsheid vooral bij het begrip vermeerderd hoort, maar dat zullen we zo zien. Ik ben vergroot geworden. Ik ben groot geworden, staat er in het officiële Hebreeuws. Dat heeft men niet zo begrepen. Maar ik ben grootmachtig geworden. We zullen zo er een voorbeeld van zien. En vermeerderd in wijsheid. Boven allen die voor mij over Jeruzalem, beter nog dan op, in, over Jeruzalem waren of geweest zijn. Nou ja, zo allen, dat klinkt een beetje raar, want dan zou je denken, nou, dat zijn toch alleen maar koningen? Nou, David en Saul, veel meer waar, dat er niet in, als je dan zegt allen, dat is een beetje raar. Dus het gaat hier natuurlijk niet alleen maar om die vorsten, maar het gaat om al die mensen die in Jeruzalem gewoond hebben voordat hij er kwam. Ik sprak met mijn hart, zeggende. Nou, dat is nogal wat. Dat woord hart, leef, is het in het Hebreeuws. Dat is een heel apart woord. Dat is eigenlijk de zetel van kennis. Geest, adem. Maar tenslotte is het zo dat in het hart de positie van het bloed zit. En dat verschuift natuurlijk, dat brengt alle adem, ook het voedsel, maar ook alle adem enzovoort door het lichaam heen. Kennis en geest. En ook het begrip gevoelens. De smart in mijn hart bijvoorbeeld. Dat wordt algemeen even genoemd als zetel. En het hart moet je natuurlijk eigenlijk zien als het centrale gegeven in ons mens zijn. En het hart wordt gewoon lichamelijk gebruikt als een voorbeeld voor hoe dat vanuit die plek overal in het lichaam zich kan verder bewegen. En naar alle plaatsen toe gaan. Vandaar dan ook dat het begrip hart heel vaak iets te maken heeft met inzicht, met verstand. Zullen we zien dat er velen zijn die dus in vers 17 bijvoorbeeld. Ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te geven. Ik begaf mijn hart. Dus hart heeft iets te maken met wijsheid. Als we even kijken naar 7, prediker 7, vers 22. Ik pak gewoon even een paar plekken en plaatsen eruit. En daar staat, want uw hart heeft al vele malen in de gaten gehad, gekend, dus de plaats van kennis, is plaats van kennis, wordt het genoemd hier. Er zijn meerdere plekken, maar ook ermee gerekend, je weet dat dus ook wel, in je hart weet je dus zaken. Hoewel wij technisch zeggen van, we weten, dat heeft met ons verstand te maken en dat zit in ons hoofd enzovoort. De Bijbel die gaat van een andere plek uit. En die zegt dat het hart het centrale gegeven is van waaruit alles komt. Even zien. Dan ga ik even naar hoofdstuk 10, vers 3. En ook wanneer de dwaas op de weg wandelt, zijn hart ontbreekt. En bedoeld is daarmee zijn verstand. De hart is hier natuurlijk dan de omschrijving, maar het wordt overdrachtelijk bedoeld. Zijn hart ontbreekt, dat wil zeggen, hij heeft eigenlijk geen hart. Dat wil zeggen, hij is niet verstandig in de manier waarop hij mee omgaat. Spreuken, het komt in spreuken, die term komt 10 keer voor in spreuken. Ik pak ze niet alle 10 hoor, maar om even te laten zien dat het hart vaak met kennis te maken heeft. Spreuken 7 vers 7. Ik zag onder de slechten, en ik merkte onder de jonge gezellen, jonge vrijgezellen, een verstandeloze jongeman. En er staat eigenlijk een jongeman, jongeling, gebrek hebbend aan hart. Nou, laf wordt hier niet bedoeld, lef en laf heeft met elkaar te maken, maar dat wordt hier niet bedoeld. Gewoon heeft hij geen inzicht. Hij is niet wijs in de manier waarop hij met de dingen omgaat. Wat nog blijkt uit Spreuken 10 vers 21... waar het door de vertalers terecht ook zo vertaald is met verstand, want dat komt nogal eens voor. De lippen van de rechtvaardige voeden velen. Even kijken, oh ja toch. Maar de dwazen sterven door gebrek van hart, staat er letterlijk. En dat is niet medisch te interpreteren, maar dat heeft te maken met gebrek aan verstand. Dat we ze sterven wil vooral zeggen dat ze de mogelijke relatie met God kwijtraken. He, dat ken je en mis. Want ten dagen als je van die vruchten die boom eet, zul je stervende sterven. Nou, op het moment dat Adam ervan eet, even Adam ervan eet, vallen ze helemaal niet dood neer. Dus sterven heeft niet alleen maar te maken met dat je lichamelijk dood neervalt. Wat in onze wereld meestal de betekenis is. Terwijl als de Heer op een gegeven moment die dochter van een van de broeders daar geneest, dat hij dan daarvoor zegt, ze is niet dood, ze slaapt. Nou, dan lachen ze allemaal uit, waar je het over. Maar als je die werkelijkheid niet kent, dan zul je dat ook inderdaad zo zien. Want stervende sterven betekent dat je de relatie met God kwijtraakt. Dat is de eerste. Waar Adam, waar ben je? Dus gaan ze weg en vervolgens de relatie met elkaar. En dus betekent het dat die twee vormen dus een scheiding zijn van wat er oorspronkelijk was. En dus betekent het dat God door het leven, door de dood van Jezus, maar door het leven dat hij schenkt, die zaken ook moet herstellen. Dus is ook altijd een relatie die kapot loopt. In eerste instantie moet die gericht zijn op de Heer. En als die op de Heer gericht is, dan betekent het dat in een relatie ook vervolgens, de Heer verder nummer 1 zal zijn in die relatie. Dat is tenminste wel te hopen. Goed, dus hart en verstand hebben inderdaad veel met elkaar te maken. In spreuken komt alleen deze term al een keer of 10 voor. Even een prediker. Dus ik sprak met mijn hart, dat wil zeggen dus, met verstand wat hij van God gekregen had. En ik zei, zie, ik ben groot gemaakt. Dat wil zeggen in rijkdom, in positie, in weet ik veel, in bezit. En vermeerderd in wijsheid. Nou, die beide termen die komen we ook tegen in de plekken waar je dat zou mogen verwachten. Namelijk in 1 Koningen 10. Dan gaan we even naar de historische gebeurtenissen van Salomo. 1 Koningen 10. Vers 23 en 24. Daar nemen we zo nog even een ander gedeelte erbij. Ik ben dus groter gemaakt geworden. En in wijsheid vermeerderd, meer dan, enzovoort. Nou, hier staat in 1 Koningin 10, vers 23. Dus ik zoek dezelfde term in de Hebreeuwse boek altijd op. Zo werd koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in die tijd. Wat betreft rijkdom, nou ja, dat staat daarboven allemaal. En in wijsheid. Hij groeide in wijsheid, vermeerderd, staat er dus hier in onze tekst. En de hele aarde zocht het aangezicht van Salomo, je snapt wel dat het hele mensheid is natuurlijk, om zijn wijsheid te horen die God in zijn hart gegeven had. Dan ga ik meteen even terug naar 1 Koningin 4, want daar staan eigenlijk heel veel van dezelfde zaken in vanaf vers 29. En dat is wel belangrijk in dit verband ook even, om wat die wijsheid dus inhoudt. Want Salomo was een van de weinigen die nog wist waarom er dieren zijn. Behalve dan dat je vooral de aaibare dieren moet hebben tegenwoordig, zegt een bepaalde partij. En God gaf Salomo wijsheid en heel veel verstand en een wijd, breed begrip van hart. Zoals zand dat aan de oever van de zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al diegenen van het oosten en dan al de wijsheid van de Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Israëliet, en Heman, en Galkol en Dana, u weet wel, die vier jongens daar, de zonen van Mahol. Nou, dat was in die tijd dus kennelijk spreekwoordelijk. En zijn naam was onder al de heidenen rondom, en hij sprak 3000 spreuken, en daartoe waren zijn liederen 1005. En hij sprak ook van de bomen, en van de cederboom af, die op de Libanon is, tot op de hysop, die uit de wand groeit, uit de muur groeit. Daar sprak hij van, en dus de betekenis die dat met zich mee heeft. Hysop is symbolisch voor bevrijding van zonde. Dus de functie van hysop moet ook van die aard zijn. Zo werkt dat. Hij sprak ook van het vee, en van het gevogelte, en van al het kruipende, en van de vissen. Met andere woorden, hij kende de wijsheid, ook de betekenis ervan en ook wat daar dus achter zit. Vissen. Eén voorbeeld, dan gaan we weer verder. Nou, dat is een goede vis, nee. Nou, dit is één die heeft heel wat zeeën gehad, zie ik wel. Maar dat is mijn manier van tekenen is een beetje anders. Dit is, nu ga ik iets occults doen, een sterrenbeeld. Hoi, wat gaat hij nou weer doen? Sterrenbeeld. En dat sterrenbeeld heet vissen. Twee vissen. Meer waren ook niet nodig. Ook niet die jongen die 5 broden had, had ook 2 vissen. Meer waren niet nodig. Had Jezus met 1 vis misschien zoveel mensen kunnen eten? Vast niet, want er waren er 2. Dus 2 vissen. 1 vis in het sterrenbeeld omhoog. En 1 vis die beneden is, verbonden met wat het Hebreeuwse woord is voor liefde. De band, zo heet dat eigenlijk, de band van de liefde. De ene vis is al opgestaan, de eerstgeborene, maar hij kwam ook uit het water. En zodra hij uit het water komt, gaat dus de afsterving beginnen van het leven wat die vis eerst had. Dat is ook de bedoeling. Dan sta je op. En ik kan niet zeggen dat met elke visje in deze wereld gebeurt, maar de betekenis daarvan is er duidelijk. En daarna is ieder die met Jezus Christus een band heeft van liefde, die gaat dus ook omhoog. Nu nog niet, maar je ziet dat hij, als hij dus verder omhoog gaat, betekent dat dat als ik verhoogd ben, zal hij allen tot mij trekken. Dus betekent dat dat die tweede vis de gemeente is. Het volk van God. Dat staat in de sterrenbeelden en het heeft dus te maken met een enorm stuk warmte en liefde en eenheid. Aards gezien is iemand die in dat sterrenbeeld geboren wordt, heeft dus menselijk gesproken die functie. Namelijk dat hij heel erg zich kan binden aan één persoon. Het heeft ook weer nadelen natuurlijk enzovoort, maar daar zit iets van hetzelfde in. Maar zo gauw je de sterrenbeelden gaat gebruiken als een toekomstvoorspelling,
zit je hartstikke fout. Want dat is wat de Satanraad doet. Om sterrenbeelden gebruiken voor menselijk doel. Zonder dat het zich richt op waar het zou moeten zijn, namelijk op God.
Ik heb een klein zijsprongetje nu. En ik zal eventjes die psalm erbij halen, psalm 19. Maar dat is dan één sterrenbeeld. En ik hoor u denken, en de mijne dan? Maar dat zeg ik allemaal, dat weet ik allemaal niet. Maar ik kwam die vissen tegen, dus ik denk, nou ja, dat is wel aardig. Even. Psalm 19. Vers 2 enzovoort. Tot met 4. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel het werk van zijn handen. Oh. De dag stort overvloedig taal uit aan de dag en de nacht toont aan de nacht wetenschap. Geen taal en geen woorden zijn het waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer, dat wil zeggen een lijn waarin je dus kunt, gaat uit over de ganse aarde. En hun redenen, dat wat ze zeggen willen, tot over het einde van deze wereld. Hij, God, heeft daarin een tent, een tijdelijke verblijfplaats gesteld. De zon die is op een gegeven moment niet meer nodig in de nieuwe schepping, omdat de Heer dat zelf is. Dus een tent wil altijd zeggen een tijdelijke verblijfplaats voor de zon. Die gaat dus ook altijd dwars door de sterrenbeelden heen. En de sterrenbeelden die zitten rondom God. En waar God is en waar hij zijn sterrenbeelden om hem heen heeft gezet om daarin duidelijk te maken wat zijn werk is, heeft hij in Egypte een teken opgericht. Ik weet niet of u dat die tekst kent uit de Jesaja. Namelijk de Sphinx. De Sphinx betekent vanuit het Grieks verbinden. De Sphinx die begint aan het hoofd. Of de kop, of hoe je het ook noemen wilt, is die van een vrouw. En de staart, nou het achtergedeelte zeg maar, is van een leeuw. Een vrouw zal zwanger worden en een zoon baren. Matthäus 1. De leeuw, openbaring van Juda, het laatste gedeelte. Dus het voorste gedeelte de vrouw, het achterste gedeelte de leeuw. Van Juda is degene die verlossing brengt, die koning wordt in de toekomst over deze hele wereld. Dus het aparte is dat de Sphinx verwijst naar de verlosser en in alle sterrenbeelden komt iets van het werk van God uit, tot 3 keer toe zelfs. En dus betekent de vrouw, sterrenbeeld maagd, en leeuw, dat spreekt voor zich, zeggen we het leeuw. En het begint dus bij de vrouw die zwanger zal worden. En het einde bij, en dan krijgt hij een kind. Er zijn wat kleine denominaties die die vrouw belangrijker vinden dan dat kind. Maar goed, het gaat om dat kind wat geboren wordt uit die vrouw. En vervolgens een ontwikkeling doormaakt totdat hij de koning van Juda over de hele wereld is. Dus de sterrenbeelden vertellen wel degelijk Gods eer. En dat is over de hele wereld verspreid. Iedereen kan het zien. In het Zuiderkruis, een van de laagste vernedering. In het zuiden, het Zuiderkruis. Het kruis is de plek van vernedering, van dood. De hoogste is... Wat is het hoogste sterrenbeeld?
Kerkhoorn.
Ja, kleine beer. Zeggen ze. Maar dat is fout. Dat moet zijn de kleine kudde. Het heeft te maken met het Hebreeuwse woord wat verkeerd geïnterpreteerd is. Vrees niet geen kleine kuddeke. Het heeft de vader behaagd om u het koningschap te geven. Diegenen die trouw zijn tot aan het einde toe en de Heer Jezus volgen, die zitten dus in het noorden. Dus alles wat die sterren betreft, alles wat sterren betreft, drukt iets uit van het verlossingswerk van God. Dat de Satan daarmee aan de haal gaat. En de grote massa daarmee inpalmt. Daar horen wij ons niet druk om te maken. En een ander punt. Zo gauw iets negatief is, is altijd één kant van de zaak. Want wat negatief is, dat is inderdaad het occultisme. Maar dat betekent dus niet dat God er niet iets mee uitdrukt. Alleen de tegenstander die verandert dat, die verdraait dat. En die maakt het tot iets negatiefs. Nou goed, dit was een kleine... Nou, toch met die vissen kwamen, dacht ik, maar ja, moet maar even. We gaan maar even verder. Zo gaat het wel snel, hè, met prediken. Het schiet wel op. Oké. Dus, zie. Ik ben groot gemaakt. Staat er eigenlijk letterlijk, is ook beter dan het even veranderen. Ik ben groot gemaakt. Door God namelijk. Niet van, ik heb wijsheid vergroot. Het gaat erom dat God hem groot gemaakt heeft. En dat God hem wijsheid heeft geschonken. En dat laat hij ook duidelijk merken. Boven allen die voor mij over Jeruzalem of in Jeruzalem waren geweest. En mijn hart. Dus daar heb je het principe. Dat hart is dus de zetel van het denken, van het geestelijk zien. En als God daar wijsheid in geeft, zoals dat bij Salomo was, dan is dat natuurlijk prima. Want dan krijg je zicht. Maar als je die wijsheid niet van God krijgt, dan heb je dus ook een hart. En krijg je dus ook een vorm van wijsheid. Maar dat is dwaasheid. Ik kom eerst even om te voorkomen dat u al opstaat en wegloopt. Van even naar Galaten toe. Galaten 4. Dat is Nieuwe Testament, hè? En we laten hem vieren. In Galaten 4 staat op een gegeven moment vers 8. Dat moet even iets anders zijn, hè? De geest van God. Oh nee, vers 6. De versen ervoor, ja. Vers 6, ja, sorry. En aangezien gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgestuurd, van buitenaf uitgestuurd, in uw harten. Ja, het kunnen zonen zijn, maar dat weet ik zo niet. In uw hart. Dus de geest wordt uitgestuurd door God in de harten. En dan kun je zeggen Abba Vader. Maar Abba Vader. Abba, Vader. Hm. Nou, dat kan door iemand die de Heer niet kent ook al zeggen. Nou, dan kan hij dat niet zeggen. A is 1. B is 2. Tweede letter. In de Hebreeuws is dat ook hetzelfde. Letters en cijfers zijn hetzelfde. Jezus, Jehovah, laat ik het eerst maar even zo noemen. Jahweh, als je hem zo noemen wilt. Heeft zijn heiligheid afgelegd, zegt de Filippenzen. Is mens geworden. Dus werd hij Jezus genoemd. In de wereld, tweeheid. Eenheid is God, tweeheid is schepping en opstand. Vervolgens stierf hij aan het kruis. En stierf hij dus aan zijn mens zijn. Om te gaan naar één, naar God. Dus A, B, B, A wil zeggen de weg die God gaat. Hij komt in de vernedering. Hij gaat onder zijn schepping staan, moet je nagaan. Terwijl hij zelf de schepper is, de Heer Jezus. Eer Abraham was, ben ik. Dus hij was de Jehovah van het Oude Testament. Hij is gekomen, hij is gestorven. In zijn mensheid heeft hij de tweede mensheid bereikt. Door zijn opstanding, de nieuwe mens. Maar ook helemaal volledig nieuw. De nieuwe mens en God, Jezus, Christus. En is opgegaan naar boven. Dus betekent het dat die weg van 1 naar 2, van 2 naar 1, dat de weg is die God dus wijst voor iedere gelovige. Iedere gelovige die gekomen is in deze wereld moet sterven om dus naar boven te kunnen gaan. Maar Jezus is de eerste die ons daarin is voorgegaan. En die weg van dood en opstanding, dat is wat
je bedoeld wordt met Abba. God heeft zijn geest in onze harten uitgegoten. Als wij tenminste onze zonde hebben erkend en hem hebben aangenomen als onze Heer Jezus Christus. Op die manier uiteraard. En de weg daarin ook verder gaan en willen gaan. Goed, ik ga weer even naar prediken. Ik schuif zo af en toe wat tussen wat teksten door. U moet het grote lijn maar even vasthouden. Want die wijsheid die God door zijn geest in onze hart heeft uitgegoten, betekent dat ik dus dingen wel kan zien. Hoe kan ik nou geloven dat Jezus over het water gelopen heeft? Met mijn verstand zeg ik belachelijk. Menselijk verstand. Daarom zeggen ook heel veel mensen belachelijk. Dat kan niet. Uit de dood opstaan. Die mensen in Athene, waar Paulus tegen sprak, die begonnen zich een hoedje te lachen. Toen ze hoorden van dat Jezus uit de doden was opgestaan. Ja, het is allemaal wel goed, we horen hier nog eens nader over. Dat kan helemaal niet. Wat moet er dan gebeuren? God moet ons het geloof geven wat Jezus Christus had. Door zo gericht op de Vader te zijn, dat hij de weg dwars door alle weerstand heen gegaan is naar de Vader. Ook naar de vernietiging, maar ook naar de opstanding en naar het nieuwe leven toe. God geeft ons het geloof van Jezus. Gelukkig heeft de Statenvertaling dat vaak nog. Want door dat geloof kan ik dingen zien die ik anders niet zie. Denk maar aan Petrus. Als hij gelooft en hij kijkt naar Jezus, dan is hij tot dingen in staat, waar zo gauw hij even die blik vanaf houdt, niet meer in staat is. Kan iemand over water lopen? Als de schepper boven alle normale menselijke situaties en wereldse situaties staat, en ze zijn notabene zelf geschapen heeft, natuurlijk, als het functioneel is voor zijn koningschap, oké. Maar het lopen over water heeft behalve de letterlijke betekenis ook een overdrachtelijke betekenis. Namelijk dat de Heer staat boven alle volkeren. Wateren, volkeren worden in de Bijbel heel vaak met elkaar vergeleken. Dus de Heer die staat boven de volkeren, die een positie heeft boven de volkeren, dat is degene die ook inderdaad letterlijk over het water gelopen heeft. De dingen zijn niet zomaar. Er zit zoveel, verschrikkelijk veel meer achter. En dat maakt de Bijbel ook zo interessant. Zullen we dan maar vragen hier, wat weet ik allemaal nog niet? Nou, dan heeft hij nog wel trekt nog wel even een vat kennis open. Goed, vers 16 weer van Prediker 1. En, omdat ik dus zoveel wijsheid van God ontvangen had, ga ik eens om me heen kijken. En dan ziet mijn hart, dus dat wil zeggen, dan heb ik met de kennis die ik van God ontvangen heb, zegt Salomo, heb ik een veelheid, zo staat er letterlijk, aan wijsheid en aan wetenschap of kennis gezien op aarde. Tjongejonge, wat kom ik dan veel wijsheid tegen en veel kennis? Maar dat kan ik alleen maar ontdekken wanneer mijn hart vervuld is van de kennis van God. Dus, dat zie ik dan, kom ik dan tegen, dan wil ik dat eens onderzoeken. Zegt hij vers 17. En ik begaf mijn hart om, met mijn hart zou je het kunnen zeggen, om die wijsheid en die wetenschap te kennen. Dubbele punt moet er staan, dat hebben ze niet gedaan, maar daarom zetten wij hem nog even in. Dat is die wijsheid en die wetenschap van eind vers 16, staat er nog een keer. Dus ik begaf mijn hart, dus ik ging daar helemaal met de kennis die God mij gegeven had, gericht naartoe, om eens te kijken, waar hebben ze het dan in principe aan over? Wat is de inhoud van al die wetenschap en van al die kennis? Zijn conclusie, onzinnigheden en dwaasheid. Zo, nou daar wordt wat van gezegd. Dus het is, alle kennis heeft dus helemaal geen zin. Let op dat Prediker duidelijk maakt dat alle kennis van deze wereld een middel kan zijn om hier een tijdje te onderhouden, maar het is geen doel. Het hoort ook geen doel te zijn. Waarom niet? Omdat het namelijk geen doel in zich heeft. Als je verwacht van de zondaar, als je verwacht van deze wereld, als je verwacht van welke regering ook, dat zij je wel even zullen helpen, want dat verwachten de meeste mensen gewoon, je verwacht het van andere mensen, of verwijten andere mensen dat ze hun niet gezien hebben, of hoe je het ook maar noemen wilt, dan kom je gewoon bedrogen uit. Want die kennis en die wetenschap, Die dient alleen maar in de praktijk om jezelf te verhogen. En jezelf superieurder te zien dan een ander. Met alle gevolgen van dien. Hij zegt toch gewoon, dit zijn onzinnigheden en dwaasheid. Dat onzinnigheid en dwaasheid, dat is nogal wat. Hij wil dus die wetenschap en die wijsheid, die kennis die in deze wereld is, wat verder te onderzoeken. En de conclusie is onzinnigheden. Nu is dat woord, dat is wat een apart woord. Ik schrijf dat even op. Hollenlood. U zou er toch niet achter komen, dus ik denk ik schrijf het er even op. Hollenlood. Welke vorm zit erin die wij soms ook wel eens uitspreken?
Nou
ja.
Ja.
Oké, ik gebruik het op zich niet, maar het is. Ja. De M zit erin. Maar als je nu dit eens neemt. Als je alleen de klinkers neemt. De medeklinkers. Sorry. Prijs de Heer.
Halleluja.
Ja. Dus het aparte is. Halleluja. Is dezelfde, van dezelfde stam. En dan moet ik zeggen, die betekent hallelood en inderdaad maloto. Dus dat maakt het op zich niet zoveel uit. Maar het is een wat apart werkwoord. Want het is, wat hier staat is eigenlijk, hallelood is gewoon veel dwaasheden. Domheden, ze noemen het maar even anders, omdat iets verder op de dwaasheid komt. Dus veel onzinnigheden. Het kutwoord komt er één keer voor. Het woord komt nog in de enkelvoud, komt nog vier keer voor. Dus altijd in prediker. En dan is het een merkwaardig soort werkwoord. Want het kan ook betekenen, als je een andere vorm hebt van het werkwoord, prijzen.
Oh, wow.
Dat misschien. Ja. Prijzen, eren. Dat bedoelen we. Halleluja, ja, is de afkorting van de Heer. Dus prijs, halleluja, is een gebiedende wijs. Jullie moeten de Heer prijzen. Prijs de Heer. Halleluja, betekent dat. Dus in die zin is dat inderdaad een werkwoord wat prijzen kan zijn. Maar het kan ook betekenen dwaas zijn. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Want wie de Heer prijst in deze wereld, is een dwaas. Is werkelijk een dwaas. En dus het heeft inderdaad twee kanten. Maar er zijn ook heel veel dwazen die de Heer nooit prijzen. Die dus nooit alleen maar die wel prijzen, maar zichzelf en niet de Heer. Dus ze maken er halleluja van en ja, laat ze maar weg. Dus ja. Met heel apart is dat woord. Dat is dat woord onzinnigheden wat we hier zien. Dat woord onzinnigheden, dat is dus een, ja, is eigenlijk één woord wat je dus inderdaad wat vaker tegenkomt van een werkwoord wat ook kan betekenen prijzen. Dit is de algemene term, als het gewoon betekent eigenlijk dom zijn. Dat is de eerste basis. En vervolgens kan het dus ook betekenen prijs en eren. Dan het tweede woord. Dat komt vaker voor. Het woord dwaasheid wat hier staat. Dat is zo'n apart woord. Komt ook maar één keer voor. Dus je kunt eens nagaan hoe apart deze woorden zijn. Ik schrijf dat ook maar weer even op. En Sikloet. Nou, ik zeg het nou zelf, hij nooit verwacht. Sikloet. Het aparte is dat dit woord Sikloet. Ze zeggen de Joodse schrijvers allemaal van ja, maar dat zou je eigenlijk met een andere S moeten schrijven. Nu krijg je dus kritiek op de tekst. Dat woord, de S die hier voorkomt, die wordt eigenlijk geschreven als een soort tand. Maar zeggen ze, dat bestaat niet, want er bestaat dus wel een andere S. En die moet je eigenlijk zo lezen. Waarbij men dus gewoon eigenlijk aangeeft, dat kom je vaker tegen in de teksten, waarbij men eigenlijk aangeeft, ik kan met die S, die eerste S, met die drie onderdelen, kan ik niks. Dat is geen woord. Of dat kan je niet doen. Dus ze bedoelen zeker die andere S. Dus gaan ze hem ook vertalen als die andere S. En dat klopt, als je met die andere S, met die ronde, zeg maar, dat woord zich goed schrijft, dan is het inderdaad waarheid. Maar het woord, wat daar eigenlijk dus staat, met die drietand, ik noem hem maar even zo, Sikloet, dat is afgeleid van een werkwoord, en daar moet je eventjes naartoe, naar Genesis 3. Want ik zit me dan af te vragen, waarom moet ik dat dan lezen met die ene S, terwijl het er zo staat? ik moet de tekst als die staat, die is overgeleverd en die moet ik te volgen. Dus dan wil ik weten waarom. En dan wil ik die niet onthouden. Want dat geeft iets heel moois aan. Daarom is het ook jammer dat je dat woord alleen maar wegredeneert, omdat men dat gewoon niet weet. Genesis 3 en dan vers 6. En de vrouw zag dat de boom goed was tot spijzen, de boom van kennis van goed en kwaad, en dat hij voor de ogen een lust was, en een boom die begeerlijk was, staat er dan om verstandig te maken. Dat woord begeerlijk heeft onzezelfde tekst, en dat betekent een... Even zien hoe het staat. Een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Het woord begeerig om verstandig te maken heeft met het woord zich niet te maken. Zelfde stam. En dat betekent, dat werkwoord betekent letterlijk, sterk naar kijken. Sterk naar kijken. Dat die boom sterk naar te kijken was om verstandig te maken. Sterker nog, als je ogen er eigenlijk niet van kunt afwenden, betekent het dat het zuigt. Wat ik dus even heel modern zeg. Je wordt zo getrokken naar die boom, dat je niet meer je ogen ervan af kunt houden. En dat is wat hier bedoeld wordt. Die dwaasheid is dat de mens zo sterk, dat is het gevolg van de zondeval, gericht is op wat hij allemaal ziet, dus op de zichtbare dingen, dat die dus al zijn aandacht opeist en dat hij daardoor geen kijk meer heeft op andere dingen. Dat is waar het de Satan ook om gaat. Het oog wordt niet verzadigd van het zien. Dus die sterke zuigingskracht die in de tijd al die boom had, is eigenlijk hetzelfde woord als wat hier staat. In ieder geval dezelfde stam. En dat betekent dus dat dat begrip dwaasheid, dat je dat eigenlijk bijna zou kunnen omschrijven naar dat het zo'n aandacht trekt. Dat die dwaasheid betekent dat er zo'n aandacht getrokken wordt naar die zichtbare wereld, dat je niks anders meer ziet. En dat is het probleem. Want daar is de zonde onder andere door ontstaan. Zodat je niet meer van binnenuit kunt kijken naar buiten toe hoe de dingen waren. En dat is het principe van de zonde. Nog steeds, uiteraard. En de Heer probeert dat in ons leven om te buigen. Waar ik in het centrum sta. En God, is het zo dat eerst Gods geest, Adam en Eva natuurlijk beheerste. En die konden dus van binnenuit naar buiten kijken. Want God had met zijn geest Adam kennis van zaken gegeven. Dus hij kon de dieren benoemen. Hij kon dus, neem ik aan, ook de sterrenbeeld en alles wat in de schepping was, kon hij naam geven. En God was heel erg geïnteresseerd hoe hij dat zou doen. Omdat het zelfstandig persoon was en die kennis van hem had gekregen. Op het moment dat er dus die boom komt en er wordt nadruk opgelegd op die boom, is het zo dat die boom, waar je eerst van weet van ja, God heeft gezegd zo, wordt de zaak omgedraaid en wordt die boom belangrijk voor jou. Voor in dit geval in eerste instantie Eva. Die krijgt dus zo'n zuigingskracht, en dat is het begin dwaasheid, wat hier bedoeld wordt. Die zuigingskracht van buitenaf naar binnen toe is de gevangenschap waar de mens dus nu aan vaststaat. Gij ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Het hart, het binnenste. Van waar is het op gericht? Leer ik van God naar buiten toe zien? Op een manier waardoor ik weet van ja, het is heel anders dan dat je ziet. Het is heel anders dan dat je beleeft. Je mag vanuit de geest van God anders leren aankijken tegen verschrikkelijk veel dingen. Nou, dat is het begrip. Ik houd hier het woord dwaasheid maar aan. Maar het is eigenlijk dat wat zo'n zuigende werking heeft, dat ik daar gewoon gevangen van ben geworden. Nou ja, dus dat is dat woord. Dan kijk ik naar die wetenschap. zegt Salomo. En dan kijk ik naar die wijsheid die in deze wereld is. Dat zuigt zo ongelooflijk veel. Dat neemt alles uit je aandacht verder weg. Want je moet en je zult daaraan gehoorzamen. Je bent dus eigenlijk een prooi geworden van die wereld buiten je. En je bent daar dus mee verbonden. En dus moet je die verbinding ook altijd in stand houden. Wat vindt die van mij? En hoe zie ik eruit naar buiten? Hoe dat een ander positief over mij denkt. En dat weet ik veel wat. Nou, kijk maar naar je buurman, die doet dat ook. En verder is dat iets wat in de mens als zodanig zit. En waarvan God zegt, mag ik een plaatsje hebben? Waarom kijk je altijd? Waarom laat je zo afleiden door wat van buitenaf is? Let op, dat als je in een auto zit, is het wel goed dat je kijkt wat er allemaal is. Ik zeg maar voordat je altijd naar boven kijkt. Maar u begrijpt de gedachtegang als het gaat om de vervulling van je bestaan, van je leven. Dan ben je daarvan afhankelijk. Dus ik kan me als gelovige, zelfs als kind van God, zit ik nog wel met dat probleem. Dus ik moet ook leren door Gods geest daar dus een strijd tegen te leveren. Het is niet allemaal cadeau. Dus de strijd vindt plaats door de geest van God. Zodat ik leer zien. Want een mens is blind. Maar Jezus kwam om blinden, die dus helemaal geen zin, ja, die hadden letterlijk blinden, maar het is een beeld van blinden die niet de zaken van God zien. Maar die dus alleen maar de zaken van deze wereld zien. En God, die wil graag dat soort blinden ziende maken. Nou, dat is de betekenis van dit soort gelijkenissen, gebeurtenissen. Dus, zegt Salomo in vers 17. Ik ben gewaar geworden, mooi woord voor, ik weet nu, ik ben erachter gekomen, dat ook dit, namelijk die onzinnigheid en dwaasheid, dat we zeggen vervuld te zijn van de dingen van buitenaf, najaag van wind is. Of eventueel de kwelling van geest, hoe je het ook noemen wilt. Want, legt hij dan uit aan het eind, want in veel wijsheid, bedoeld wordt natuurlijk niet de wijsheid van God, maar die wijsheid die hier in deze wereld te vinden is, uit de macht van de zonde weggehaald. Want denk eraan, dat Satan donders goed weet, dat hij je ook met wijsheid moet bezighouden. Dus wijsheid en wetenschap, los van God, is dwaasheid en onzinnigheid. Waar je de schepper niet eert, moet je dus met een alternatief komen. En als je maar een wereld hebt die niet meer in God gelooft, omdat God niet wil, omdat ze niet de God wil die niet beantwoordt aan hun verwachtingen, dan krijg je evolutietheorie. Dan hoef je helemaal niet tegen te vechten. Er is niet tegen te vechten. Je moet alleen zelf niet geloven. Je moet zorgen dat je weet dat er een schepper is die op een heel andere wijze werkt dan dat. En ik zie nog de ogen van mijn collega toen hij op een gegeven moment zei, je gelooft toch zeker nog wel in de evolutie. En ik zeg ook dat niet. En nou toen, wou je zeggen dan? Nou ja, dan komt het dus. Ik zeg, je vroeg mij toch alleen of ik geloofde in de evolutie of niet. Ja, maar dan zeg je dus echt mee dat ik in onzin geloof. Ja, dat is waar. Maar goed, jij vindt van niet. Nou ja, dan ga je toch door. Maar als ik maar zeg dat jij gelooft in onzin, nou, dat geloof ik niet. Dus ja, dat is 1-1 of zo, weet ik veel. Maar je schiet daar dus niks mee op verder. Maar soms is dat leuk even. Maar goed, het kan fel worden dan. Dus dan moet je zorgen dat je weg bent. Want, dus dan schiet niet op. Nee, want als iemand niet met hart echt gericht is op de Heer, dan kun je doen wat je wilt. Maar, en je zult merken een andere keer, dan gaat iets zomaar in één keer, dan snap je er gewoon helemaal niks van. Dan is dat hart door de Heer gewoon voorbereid. En in een ander geval wil je zo graag iemand dat geloof hebben en dan duurt het zo'n tijd. Of het komt helemaal niet, of het gaat niet op het tempo van jou, weet ik veel wat. Nou ja, dan moet je misschien eerst eens even meer in gebed en minder eraan doen. Nou, vers 18, want in veel wijsheid is veel verdriet. Het woord verdriet, dat komt wel eens als zodanig voor, maar het woord wat er eigenlijk voor is, is pijn, stress, irritatie. Dat is het woord. Maar als het niet lukt, nou ja, dan hoor je de hele bende bij elkaar. Of als het dan niet wil en maar doorzet en doorzet, dan vinden ze nog eens weer wat nieuws uit enzovoort. Let wel, er zijn best een heel aantal dingen waar je als mens van kunt profiteren in je bestaan. Maar het kan ook uit de voegen lopen, hoor. Dat het gewoon te ver gaat. En op een gegeven moment denk ik, nou, dat hoeft voor mij niet meer. Ik denk dat gelovigen erin ook de grens mag leren maken voor zichzelf. Maar goed, in veel wijsheid, let op, niet in alle wijsheid, hè. Maar in veel wijsheid, namelijk voor zover die van deze wereld is, is veel irritatie, veel pijn, veel stress. En diegene die kennis vermeerdert, let op, het vermeerderen van kennis, vermeerderd worden van kennis en van wijsheid door God, of zonder, die vermeerdert smart, en het woord voor smart kun je ook vertalen met zorg. Die vermeerdert ontzettend veel zorg. En dezelfde termen komen nog tegen in Prediker 2, vers 23. En daar wil ik dan mee afsluiten. Het gaat over de mens, want al zijn dagen, de mens van de natuurlijke mens, van de mens in deze wereld zonder, zijn smarten en zijn bezigheid is verdriet, stress. Is het eigenlijk dezelfde termen, ja. Is dus irritatie. Ook dat is, zelfs 's nachts rust zijn hart niet, wat hij is bezig enzovoort. Dus dat is dan ook ijdelheid. Je zit dus inderdaad als geloof een beetje op een merkwaardig punt. Want aan de ene kant krijg je te maken met het feit dat God zegt, joh, het bestaan in deze wereld heeft helemaal geen doel. En aan de andere kant kunnen wij ook weer van de middelen die er zijn op zich best gebruik maken. Hoe moet dat dan? Nou, Paulus heeft een heel aardige terminologie daarvoor uitgevonden. In Korinthe 7. Daar gaat het om of je je dochter moet laten trouwen. Zo vertellen ze dat. Bedoelt dus eigenlijk gewoon of je als vrijgezel ook het huwelijkje moet gaan of niet. En als het gaat om man-vrouw, heeft die te maken gewoon met de aardse relaties als zodanig. Hè? Vers 27, ik begin in vers 27 van 1 Korinthe 7. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden, letterlijk staat er losgemaakt van een vrouw, zoek geen vrouw, man, zo je wilt. Hè? Maar indien gij wel trouwt, daarmee zondig je niet. Maar ook indien de maagd een vrijgezel is, getrouwd is, die zondigt niet. Doch zulken hebben verdrukking in het vlees. Nou, en ik spaar u lieden. Ik wil graag dat jullie zo min mogelijk in de problematiek zitten. Maar dit, en daar gaat het me nu vooral om, dit verklaar ik, broeders. De tijd is complex, dat woord voor het kort, het ligt iets anders in elkaar. De tijd is complex, er staat letterlijk samengedrongen. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel in bepaalde momenten, zegt hij. Je moet goed opletten. De tijd is complex. Of de tijd is heel beperkt. Wat overblijft, dat is dat voor het kort. Wat overblijft is dit. Wat nog resteert is dit. Laten zij die vrouwen hebben, dus die in de relatie zijn, laten zij zijn als niet-hebbend. Nou, daar heb je dus. Laten zij die vrouwen hebben, die een relatie hebben. Dat is gewoon prima. Maar laat die relatie niet het doel zijn. Leef in een andere denkpatroon. Of leer te leven in een ander denkpatroon. Dat die relatie niet nummer één is. Maar dat dus betekent dat je vanuit het leven Gods kijkt op de dingen. En niet van beneden uit op je situatie zelf. Je hebt een situatie, maar in die situatie moet je altijd leren dat die niet het belangrijkste is. Dat een zaak is die daar bovenuit stijgt. Dat bedoelt hij met wie dat is zijn, laten die zijn als niet-hebbend. En die wenen als niet-wenend. Je kunt op een gegeven moment momenten hebben dat je niet ziet zitten, dan moet je dat even uitdrukken. Maar je moet niet vanuit verdriet leven. Dat is niet nodig voor iemand die leren mag, let op leren mag, om te leven vanuit de blijdschap van God. En die blij zijn, niet altijd maar een beetje jovel zijn, ook op een gegeven moment heel nuchter zijn als momenten dat je dit niet hebt. En zij die kopen, als niet vasthoudend, ja dat is van mij enzovoort. Dus als je dingen koopt, oké, dan mogen ze tot je nut zijn, maar zo gauw dat het doel gaat worden, gaat die materie gaat dan eigenlijk op jou inwerken als een macht. Nou dan. Dan weet vasthouden en weet niet kwijtraken, weet niet losraken en dan ben je er dus aan gebonden. Paulus die leert ons dat wij met al die zaken die we natuurlijk vanuit onze eigen belevingswereld hebben, dat we die gebruiken kunnen, helemaal geen probleem. Maar dat ze nooit het doel op zich moeten gaan worden. En dat moeten we leren. Bij de ene kan dat dit gewoon verschrikkelijk belangrijk vinden, bij de andere zus. En toch moet je dat leren. En de Heilige Geest leert ons dat wel degelijk. Vers 31. En zij die deze wereld gebruiken, is geen probleem, als niet misbruikend. Met andere woorden, je moet dus niet op de wereld, op de, zoals de mensen in het algemeen doet, alleen maar ten voordeel van jezelf leven. Want de gedaante, het schema van deze wereld, het schema van deze wereld is horizontaal. Horizontaal. Men heeft dit schema, gericht op God zijn, van beneden naar boven, dat heeft men verlaten. De mens heeft God aan de kant gezet en die leeft alleen nog maar voor de schepper. Sorry, voor de schepping. Niet de schepper vereren ze, zegt Romeinen 1, maar de schepping vereren ze. Nou, ze weet ik wat voor doen om van alles te bekijken. En dat mag, maar als je achter dat wat er is niet de schepper meer ziet, ja, dan ben je bezig met de vervulling van niks. Dat zegt Salomo en Paulus op een andere manier zegt dat ook. Dus vandaar dan ook, want het schema van deze wereld, namelijk het horizontale, is aan het verdwijnen sinds de opstanding van de Heer. En de bedoeling is dat dat schema, de mens afhankelijk van God, dat dat dus het schema wordt waar langs de gelovige ook leeft. En ik wil dat jullie zonder zorg zijn. Dat is wat hij zegt. Nou goed, dat was het reden voor vandaag. Als je iemand erop wil reageren, want
het toch
van?
Als je afdelingen maakt, kans, heb een druk in met stress.
Ja.
Je maakt het als je je verbindt met dingen die met het schema van de wereld te maken.
Ja. Ja, het probleem is dat er zijn een fariseer die zegt op een gegeven moment, of saduceer, die zegt op een gegeven moment tegen de Heer Jezus van, er is een vrouw en die heeft 7 mannen gehad, de ene man en de ander stierf enzovoort. Als ze nu trouwens bij die opstanding was niet geloofde, van wie is zij dan die vrouw? Van welke man is zij nou die vrouw dan? Dat is een prachtige theologische kwestie. En zegt de Heer gewoon van, zij die in deze eeuw leven, huwen en worden ten huwelijk genomen. Maar die aan die eeuw en het eeuwig leven verbonden zijn, die huwen niet. Die zitten niet in dat schema. Dat is een heel ander soort bestaan, een heel ander soort schema dan hier in deze wereld. En de gelovigen, ja, die, daarvan zegt Paulus op een gegeven moment ook in 1 Korinthe 7, ik zeg hem alleen maar nauw, van als je lichamelijk het niet tegen kunt om alleen te zijn, nou trouw dan. Dat staat allemaal. Want dat is beter dan dat je de hele tijd van liefde moet branden. En de kans loopt dat er dan dus van allerlei, ja, van allerlei seksuele uitspattingen enzovoort komen. Dus daarom is het inderdaad toegestaan. Is niet verboden. Alleen, dan betekent het wel dat je verdrukking in het vlees hebt. Omdat je dan de zorg krijgt voor anderen en voor weet ik wat allemaal meer. En ik zou je graag die verdrukking besparen. En dan zegt iemand, ja, alsof je geen verdrukking zou hebben als je alleen bent. En ik hoor het, of denk je, dus Paulus zegt dan, ja, ik heb die gave. Ik hoef niet. Maar goed, ik zie dat als een gave die ik van God gekregen heb. Dus ik begrijp wel dat als je die gave niet hebt, nou, dat het aanmerkelijk moeilijker is. Dus, het is geen probleem. Want je moet leren, als je dus in een relatie met iemand bent, dat je A, allebei Jezus Christus kent. Dat is uitermate belangrijk. Anders kun je het wel helemaal, dan kun je het helemaal schudden. Is dat het geval? Dan moet je altijd leren te leven vanuit het standpunt van het nieuwe leven. Nou, dat gaat niet zo 1, 2, 3. Het kan heel goed zijn dat je op een gegeven moment nu denkt van, wil ik hem nog meer vertellen? En nou, dan denk je dat, maar mag best. Helemaal geen probleem. Zeg dan niet van, als je een relatie aangaat, dan wordt het een dikke puinhoop. Nou ja, maar je krijgt bepaalde verdrukkingen die je niet zou krijgen, zegt Paulus, als je alleen bent. Maar hij zegt aan de andere kant ook bij, als dat problemen geeft, moet je het niet doen. Want dan kun je inderdaad ook als alleenstaande een kant uitgaan waarvan de Heer nou zegt, nou, daar zit ik nog ook niet op te wachten. Maar goed, dus het is niet verboden, maar dat is nou het merkwaardige, dat je in een soort wereld zit. Je bent gestorven aan deze wereld. Dus ja, mensen die snappen helemaal niks meer van je en jij snapt hun nog wel, maar zij snappen jou helemaal niet meer en vinden eigenlijk maar raar. En aan de andere kant loop je nog wel rond. Dus hoe zit dat dan precies? Nou, dat is iets wat de Heer natuurlijk door middel van zijn woord anders meedeelt. En voor de rest geeft hij dat ook in je praktijk aan. En je kunt dingen aanbieden, maar je moet zelf dingen leren. Maar dat is het belangrijkste, dat je altijd weet en altijd in de gaten houdt. Denk eraan, je kunt je zaligheid nooit verdienen. De meeste van ons die hebben dat geleerd aanvankelijk, kun je nooit verdienen. God is hartstikke gek met mensen die zeggen, ja, ik kan er echt niks van. Ik kan niet zoals u dat zou willen. Daar is hij, is Psalm 34. Nou, nog maar even dan. Psalm 34. Vers 18 tot en met 20. Dat heeft ook weer te maken met die kwestie van hoe die situatie in deze wereld is. Met het groot maken en met het wat krom is enzovoort. Hè. Zij roepen en de Heer hoort. En hij redt hen uit al hun benauwdheid. En nu, de Heer is dichtbij de gebrokenen van hart. En hij redt de verslagenen van geest. Daar begint het dus. Als je hart gebroken is, dan weet je ook niet meer hoe je nu verder in je leven moet. Dan blijft er nog maar één over met een hoofdletter. Hij ziet dat. En die mensen, daar is hij heel dichtbij. En komt iemand dan werkelijk met de vraag naar God toe, dan is die door het kromme in deze wereld voorbereid. Dat klinkt raar, maar hij is voorbereid omdat hij zijn leven niet, of zij zijn leven niet, op die manier invullen kan die wezenlijk is. Of kapot gegaan is aan weet ik wat voor rotzooi en narigheid hier in deze wereld over hem of haar is uitgestort, weet ik veel wat. Dan is de Heer daar heel dichtbij. En hij behoudt de verslagenen voor geest. Overigens, velen zijn de tegenspoeden, de nieuwe vertaling heeft de rampen, tegenspoeden lijkt me inderdaad wat beter, van de rechtvaardigen. Maar uit die allen redt hem de Heer. Dat is omdat ik als schaap nu helemaal niet weet hoe die weg moet gaan. Dus ik moet achter de herder aan en dan kom ik wel eens op talen van diepe duisternis. En dan weet ik niet meer, word ik hartstikke bang. En dan redt de Heer me eruit. Goh, dat is wel ongelooflijk. Dan ga ik verder met hem. Kom ik weer eens in een dal van diepe duisternis, want het is niet zomaar over. Ga ik weer, word ik weer net zo bang. Dan komt de herder en die haalt me er weer uit. En op een gegeven moment kom ik in een dal van diepe duisternis. Dat ik mijn schouders op aan en zeg, ja, het is wel vervelend. Maar ik weet nu zo langzamerhand wel dat de Heer mij eruit haalt. Dus ik leer door de praktijk. En door het feit dat de Heer wel degelijk zijn kinderen ook behoudt uit situaties uitredt waar je de notie niet van hebt. Dat hij uit alle zaken uithaalt, zodat ook de angsten langzaam maar zeker verdwijnen. Uit die allerlei redt hem de Heer. Hoe dan ook deze schepping mag zijn. Gaat nog iemand?
Ja, hoe komt er bij die betekenis van de sterrenbeelden? Tenminste, waar hadden die vandaan?
Dat is een hele goeie.
Je geeft daar een christelijke betekenis aan, zeg maar.
Ook dat ik geef geen christelijke betekenis aan. Ik geef aan dat de betekenis die in de Bijbel gegeven wordt. God zegt bijvoorbeeld in Job, zegt hij bijvoorbeeld, heb ik niet de Orion gemaakt en dergelijke meer. Dus hij maakt duidelijk dat hij die sterrenbeelden zelf gemaakt heeft. En Orion, een beeld van de verlosser enzovoort. Die beelden, die worden door de Heer inderdaad gebruikt in een heel aantal situaties. En als je de sterrenbeelden, behalve op Psalm 19, als je dus de sterrenbeelden op andere plaatsen ziet, dan wordt het heel duidelijk aangegeven dat de sterren ook in Openbaring 4 en 5 bijvoorbeeld rondom de Heer heen staan. Zo wordt het ook genoemd. En dus betekent dat ze ook een uitdrukking van hem zijn. Dat zijn er sowieso.
Er staat toch een beker om God of zo?
Wat?
Een beker om God, de sterren toch?
Ja, de sterrenbeelden. Ja. Sterrenbeelden. Ja, hallo, ik zit niet op ruimtes, hè. Dat niet, maar het is wel degelijk zo dat het rondom God is, ja, sterrenbeelden.
En de betekenis, zeg maar, die u nu al gaf, tenminste, zoals met die vissen en dergelijke.
Ja, nou, dat is, ik geef gewoon eentje aan. Omdat, kijk, het is al heel merkwaardig. Twee vissen. In de sterrenbeeldenwereld zijn er inderdaad twee vissen die met een band aan elkaar zijn. Zoek ik het woord band op, dan zie je dat in de Bijbel de band de liefde meermalen voorkomt als term. Dus betekent dat het helemaal niet zo gek is om een dergelijk sterrenbeeld als zodanig ook vanuit God gezien te zien als in een van de onderdelen van zijn werk. Net zo goed als het kruis. Het Zuidelijk Kruis staat bij Australië, is die heel goed te zien. Mijn zoon is in Australië geweest een jaar lang. Die zei van nou, zie je heel andere sterrenbeelden, ook veel duidelijker dan die je hier hebt. Nou, in het zuiden, waarom in het zuiden? Dat, het zuiden is een beeld, in ieder geval in de Bijbel, van vernedering. Het kruis is een beeld van vernedering. Dus het zijn allemaal zaken die wel degelijk te maken hebben met het werk van de Heer.
Maar wat dan dichtbij staat, heeft dat dan met de tijd te linken? Zoals de maan en de geeft een bepaalde tijd dan? De zon, een dag, een maan.
Ja, zeker. Nou ja, uiteraard. Die zon en de maan heeft die speciale plaats gegeven, omdat het te maken heeft met het leven in deze wereld, ja. En de sterren staan dus inderdaad veel verder weg. En die geven iets aan van het werk van God. Het zijn geen woorden die gehoord worden, maar toch uiten ze zich op alle mogelijke manieren. Ik wil gewoon dit ook aanduiden om aan te geven dat dat het wel makkelijk is om te zeggen, sterrenbeelden, luister, een sterrenbeeld is occult, is fout. Het jammere daarbij is dan dat je de andere kant, namelijk dat God ze gemaakt heeft, en dat hij dus met alles van zijn schepping een uitdrukking heeft, en iets wil uitdrukken van zijn grootheid. Hij bekleedt zich met zijn schepping, dus betekent dat zijn kleed een uitdrukking is van zijn macht, van zijn grootheid. Dus ook die sterrenbeelden, alles. Ik denk ook dieren, ook een leeuw bijvoorbeeld, als beeld van de koning. Dat kennen wij ook wel als je de Bijbel niet gelooft. Dus ik denk dat er wel degelijk heel wezenlijke zaken zijn die aan de orde komen. Ja, tuurlijk.
Dat Paulus zich zo zorgen maakt over die band tussen man en vrouw. Waarom staat Jezus daarin dan? Weet je, ik bedoel, hij komt terug als bruidegom om zijn bruid te halen. Ja. Zo degelijk, echt een beeld.
Ja.
Misschien maakt Paulus zich gewoon erge zorgen over.
Nou, nee hoor, soms zegt hij van: zegt de Heer niet ik. En andere keer zegt hij niet ik, maar de Heer. Dus, zegt niet de Heer, maar ik. Dus betekent het dat, als hij dat zegt, is dus de draagwijdte ervan belangrijk of minder belangrijk? Als hij zegt dat de man van de vrouw niet moet scheiden enzovoort, en andersom, dan betekent dat zeg ik niet, maar zegt de Heer. Dus dat is zo. Maar is dat wel gebeurd? Dat komt wel voor. Nou ja, in een geloofssituatie, dus dan moeten beide gelovigen zijn, dan is de bedoeling dat je inderdaad niet weer trouwt, omdat één man, sinds de opstanding van de Heer, is er sprake van één man en één vrouw, daarvoor eigenlijk ook al wel onder de Joodse wetten, maar in de tijd van Abraham en zo was dat nog wel ruimer, groter. Maar in onze tijd is dat dus niet het geval, dus je drukt het daarmee uit. Maar het probleem is een beetje dat ze in Korinthe, waar mensen nogal vrijgevochten waren, veel mensen die daar dus op schepen zaten enzovoort, en daar dus een half jaar buiten waren en dan weer daar kwamen. Dus het was een vrijgevochten bende daar. En dat zie je ook wel in de situatie in de gemeente, wat er allemaal plaatsvindt, dat wil je weten. En dus betekent dat Paulus op een gegeven moment toch moet aangeven van je, let op, dat je niet je leven vervult in je huwelijk. Hij zegt niet van, je moet niet trouwen. Hij zegt, ja, ik kan het makkelijk zeggen, want ik heb die gave gekregen. Dus dan neem je ook nergens last van verder. Want dat was voor zijn werk belangrijk. Dus, hoewel hem ook gezegd is van, ja, maar er lopen wel altijd een vrouw met hem mee. Nou, mag ik dan niet een vrouw meenemen als huishoudster? Zegt hij op een gegeven moment, van ja, ook bij hem gezegd, ja. Niet zeggen van, getrouwd, maar ondertussen. Dus geklets was er altijd, ook toen. Maar het is zo dat hij vanuit de betekenis van het afhankelijk zijn van de Heer een aantal uitspraken doet. Waarvan ik kan zeggen van ik heb helemaal geen probleem met het feit dat iemand trouwt. Vanwege het feit dat dat alleen maar zou zijn om in ieder geval hoererij tegen te gaan. Dus dat er vanwege de hoererij moet ieder een eigen vrouw en ieder een eigen man hebben. Ik denk dat er nog wel iets meer bij zit dan dat. Een beetje liefde was ook nooit weg.
En zo drukt het ook wel uit. En het is waar dat in de situatie van Christus en de gemeente, als je dat nu ziet als bruid en bruidegom, is ook een eenheid. Zodat we die vissen dus ook zo kunnen zien als een die door de band van de liefde bijeen wordt gehouden. Het is een lagere vorm. De hogere vorm moet wel zijn die tussen ons persoonlijk en de Heer. En ik denk dat hij dat bedoelt.
Die zuivkracht is ook wel heel sterk.
Wat zeg je?
Die zuivkracht door de overhand is ook wel heel sterk.
Ja, ja. Nou ja. Maar het is, ik denk wel dat het zo is dat als gelovigen ons vaak nog niet realiseren hoeveel kracht er in de geest van God zit, wel degelijk. En ik ben ook van overtuigd dat hij ook zaken uit ons leven laat bestaan en sommige dingen uit ons leven weghaalt. En zeker als het zo is dat het zaken zijn die, ja, die te maken hebben met gebondenheid aan vroeger of wat ook, dan haalt hij ze gewoon door zijn geest uit ons leven weg. Anderzijds is het zo dat er ook dingen zijn, ja, in ons leven die we, ja, gewoon ook net zo beleven als de mensen in deze wereld, omdat dit het lichaam is dat voor deze wereld is. Dus daar kun je niet van verwachten dat dat nu al nieuw is. Dat wel gebruikt kan worden door God en soms ook in bepaalde situaties veranderd wordt, maar soms ook niet. En het blijft natuurlijk een raadsel, dus onder de macht van God. Waarom de een sterft op 35-jarige leeftijd bijvoorbeeld en een ander na 35 jaar nog niet bekeerd is. Ja, dat weet ik niet. Maar dat zijn zaken waarvan ik dan denk, ja, daar moeten we ons niet mee bezighouden. Ik denk dat het belangrijker is dat je niet op weet, dat je niet op alle specifieke vragen antwoord krijgt. Maar wel dat je innerlijk en je hart vervuld wordt met de vrede en met de liefde van God wanneer je hem zoekt. En ik denk dat dat ongelooflijk veel meer is dan de enkele vragen die we soms hebben. Maar goed, het kost tijd om onze weg daarin verder te gaan. Zo die heb ik. Hemelse Vader, u kent ons en u weet ons en u weet ook hoe we zijn naar u toe. Ook hoe er soms vragen kunnen zijn en hoe er soms toch meer opstandigheid in ons kan zijn dan we eigenlijk zouden willen. Aan de andere kant ook vaak dat we dingen niet begrijpen of door omstandigheden gewoon te veel in beslag genomen worden. En u wilt graag dat wij zonder zorg zijn. En u zegt ook, daar zoek eerst het koninkrijk en dan het andere, dat komt wel. Maar vanuit de wereld waaruit wij komen, hebben we natuurlijk een heel andere beleving gehad. En dat weet u. En u bent dan ook een God van liefde die wel degelijk ook rekening houdt met de mogelijkheden waarin we staan en ons in alle liefde ook voorbereidt en verder wil leiden naar een diepere kennis van u toe. Een kennis die soms moeilijk is, omdat we nog leven vanuit ons eigen verstand aan de ene kant en aan de andere kant mag dat verstand ook bijgelicht worden door uw Heilige Geest. Zodat dingen soms niet op hun plaats kunnen komen of soms maar even aan de kant gelegd moeten worden, waar u uiteindelijk toch met ons verder gaat. En we danken u dat u een goed werk in uw kinderen begonnen bent, namelijk dat nieuwe leven. En dat u ook er alles aan zult doen om dat werk voor te zetten, tot aan de volleinding toe, totdat u komt. En we danken u dat we daarna mogen uitzien. Dat we mogen uitzien naar hem die ons vernieuwt. En het gaat u erom dat er een volk voor uw naam helemaal klaar staat om alles te doen wat u wilt. Zich helemaal richt op u en in afhankelijkheid van u leeft. Leer ons Heer om op u te zien en niet naar wat allemaal om ons heen is. Dat is er wel, maar zoals ook het volk Israël mocht zien naar een verhoogde slang, mogen wij zien naar een verhoogde Christus. De vorst van een nieuwe schepping, een nieuwe slang. En niet de vorst van de oude schepping. We danken u dat we door wedergeboorte, door uw genade, daaraan afgestorven zijn. En het is uw werk. We kunnen daar alleen maar dankbaar voor zijn. En dat we door uw liefde ook mogen groeien naar u toe. We danken u dat u daarin ons ook meer wijsheid en inzicht wilt geven. En in die afhankelijkheid van u willen we leven. En dan zullen er misschien dingen zijn vanavond die we of niet kunnen vatten of die we niet begrijpen of die we niet zien zitten. U bent degene die door uw Heilige Geest ons de waarheid die u bedoelt duidelijk kan maken. En daar willen we ook altijd weer naar terug. Heere, laat het u mogen zijn die met uw geest en met uw diepe liefde voor uw kinderen ons naar u toe brengt, meer en verder. En dat we daarin leren mogen dat alle dingen in de stoffelijke wereld, gezien vanuit het hemels licht, betrekkelijk zijn en niet een doel in zich zijn en behoren te zijn. Heere, uw naam zij geprezen en gedankt in alles. Amen.